Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 119 en daarvan vers 84, 119 vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. 119 vers 84. Aan u zal worden voorgelezen 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 11. 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 11. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet, och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De 15e, eerste 11 versen. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna zij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien, want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd.
Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 132, vers 11 en vers 12. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn gezalde knecht een licht, een heldere lampe toegericht. 132, vers 11 en vers 12 gaan we samen zingen. gemeente, jongens en meisjes, vaders en moeders. U heeft vast allemaal wel eens gehoord van de apostel Paulus. Paulus heeft door de Heilige Geest brieven geschreven. De Romeinenbrief, de brief aan de Efeziërs. En dat zijn hele belangrijke brieven. Die lezen we vandaag nog. Die zijn ook geïnspireerd. Die zijn gegeven door de Heilige Geest. Paulus heeft ook veel gepreekt, ruim 30 jaar lang. Op allerlei plaatsen heeft hij het evangelie van Gods genade verkondigd. En Paulus is ook de stichter geweest van een heleboel christelijke gemeenten. Zo heeft hij gemeenten gesticht in Efeze, in Korinthe en op allerlei plaatsen in Griekenland en in het huidige Turkije. Tot op de dag van vandaag is de naam van Paulus bekend. De kinderen horen daarover op school. Of de meester of de juffrouw daarvan vertelt. Vaders en moeders vertellen daarover. Als ze voorlezen, bijvoorbeeld uit de kinderbijbel aan de kinderen. Wat natuurlijk buitengewoon belangrijk is. Dat onze kinderen veel voorlezen uit de bijbel. Dat ze horen over Abraham, over Isaac. En dat de kinderen dat ook weten. En op huisdoek, dat de ouderlingen daarover naar vragen, hè, van wat weet je daar nou van? Zodat die Bijbel niet een gesloten, maar voor ons, voor onze kinderen, voor jongens en meisjes, voor de ouderen, een geopend boek is. En dat we daaruit onze wijsheid en daaruit de dingen weten die nodig zijn. Dus Paulus heeft brieven geschreven. Paulus heeft het evangelie gepreekt. Paulus heeft gemeenten gesticht. Ten slotte is Paulus, toen hij wat ouder werd, gegrepen, gevangen genomen en in Rome door de keizer ten slotte geëxecuteerd, vermoord. Vlak voordat hij stierf heeft hij nog wat moois opgeschreven. Dat kunnen we lezen in 2 Timotheüs 4. Dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden en ik heb het geloof behouden. Hoe komt dat nou dat Paulus dat allemaal heeft gedaan? Hoe komt dat? Was het een verstandige man? Zeker. Was het een geleerde man? Ook dat, hij sprak meer talen dan wij allemaal bij elkaar. De vreemde talen, Hebreeuws, Aramees, Grieks, de taal van de Romeinen, het Latijn. Kon Paulus allemaal praten. Die man die kende misschien wel 100 talen. Dat kon hij zo allemaal spreken. Dus het was een geleerde man. Het was een verstandige man. Het was ook een man die heel veel kwaliteiten had. Hij zag er niet tegenop om urenlang door de woestijn te lopen. Dus hij had lichamelijk ook nog wel het nodige in huis. Zou dat daardoor nou zijn gekomen dat Paulus dat evangelie gepreekt heeft, de gemeente gesticht heeft, brieven heeft, omdat het zo'n verstandige man was? Nou gemeente, ik denk eerlijk gezegd, als dat het geweest was, dan hadden wij daar vandaag niet meer veel van gehoord. Het is niet dat hij zo verstandig of dat hij zoveel talenten had. Hoe komt het aan? Daar gaan we nou vandaag eens een poosje bij stilstaan. En dan schrijft hij in 1 Korinthe 15. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. Door de genade Gods. En dat staat 3 keer in 1 Korinthe 15, vers 10. Dus dat is heel belangrijk voor Paulus, voor zijn preken, voor hem persoonlijk, toch door de genade Gods. Daar heeft het ook in andere brieven voortdurend over. Daar heeft hij ook voortdurend over nagedacht en uitgeleefd. Hoe kwam dat nu? Dat Paulus dat grote werk heeft verricht. Nou, door de genade. Dat kwam door God. En door zijn genade. Daar gaan we vanmorgen eens een poosje bij stilstaan. En we doen dat uit 1 Korinthe 15. En dan ga ik u eerst lezen de versen 8 tot en met 11. Daar lezen we Gods woord aldus. En de laatste van allen is hij, dat is de Heer Jezus, ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan ze allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Ja, de genade Gods of de verschijning aan Paulus. En dan letten we eerst op de oorzaak of de reden van deze verschijning. Wat doet hij dat nou? Waarom verschijnt hij nou aan de apostel Paulus? Waarom heeft de apostel Paulus de Heer Jezus nou gezien? Waarom eigenlijk? De genade Gods. In de tweede plaats, wat die verschijning nou precies uitwerkt. Hoe dat nou kracht doet bij Paulus. En tot op de dag van vandaag. En in de derde plaats, welke betekenis dat dan heeft dat de apostel de Heer Jezus heeft gezien? Waarom heeft de Heer dat nu gedaan? Nou, de genade God. En daar moet je eerst een poosje over nadenken. Paulus schrijft in vers 8, en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Van mij gezien. In de tweede plaats, de kracht. Wat heeft dat nou in het leven van Paulus uitgewerkt? Nou, dat kunt u lezen in vers 9 en in vers 10. Hij zegt in de eerste plaats in vers 9 dat ik niet waardig ben apostel genaamd te worden. Maar hij zegt in vers 10, ik heb overvloediger gearbeid dan ze al, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Dus dat heeft voor Paulus heel veel betekend. En tenslotte, wat is daar nu van ook het gevolg geweest? Ja, Paulus noemen ze ook wel de heiden apostel. En God heeft Paulus geroepen. En doordat Paulus niet alleen in Israël, maar later ook naar Syrië en naar Turkije en naar Griekenland en tenslotte naar Rome is gegaan om daar het evangelie te preken. Daarom zijn er nu vandaag de dag hier in Nederland christelijke kerken. Want dat schrijft Paulus in vers 11. Alzo prediken wij en alzo heb gij geloofd. Dus God heeft Paulus gebruikt om die boodschap van het evangelie niet alleen aan de Joden, maar ook aan de heidenen bekend te maken. En dat is onze derde gedachte, welke uitwerking dat nou heeft gehad, dat de Heer aan Paulus is verschenen. Gemeente, jongens en meisjes, we zijn bezig aan het nadenken over 1 Korinthe 15. En in die eerste 11 versen van dit hoofdstuk, daar heeft Paulus aan de gemeente van Korinthe gezegd dat hij het evangelie, dat is de goede boodschap, de enige goede boodschap heeft gepreekt. En we hebben op tweede paasdag gezien en gehoord wat de inhoud is van dat evangelie, wat is de kerninhoud van dat evangelie. Nou, dat is het sterven van Christus voor onze zonden en de opstanding van Christus tot onze levendmaking. Hè? Dat de Heer toepast wat hij heeft verworven. Dat hij ons de gerechtigheid toe-eigent, zegt onze catechismus. Dus het sterven en de opstanding, het werk van Christus en van zijn persoon, dat is de grote inhoud van de prediking. Dus wie gaat er naar de hemel? En wie komen er straks ook tot hun verwondering in de eeuwige zaligheid? Dat zijn al die mensen die hier op de aarde die de Jezus hebben liefgekregen. Oprecht en door een waar geloof. Die gaan er niet naar de hemel. Dat zijn al die mensen die de Jezus niet door een waar geloof hebben liefgekregen. Zo staat dat in de Bijbel. En zo moeten wij dat ook persoonlijk overdenken. En ook op onszelf toepassen. Heb ik nu de Heere oprecht lief? Als de Jezus nu hier binnen zou komen. En die zou aan u, net als dat hij dat eenmaal aan Petrus heeft gevraagd, de vraag stellen: heb u mij oprecht lief? Dan kunt u maar of ja of nee antwoorden. Er zit niet een soort antwoordje tussenin, een klein beetje of zo, of misschien wel, of ik hoop het maar of zo, nee. Ja of nee. Als u nee moet zeggen, dan is dat uw schuld. Dat is heel erg. En als u ja mag zeggen, dan is dat Gods genade. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Nou, Paulus heeft daarover geschreven. Hij zegt, dat heb ik u verteld, dat de Heer Jezus het evangelie heeft u verkondigd. En vervolgens gaat hij dan 6 voorbeelden aanhalen van mensen die de Heer Jezus na de opstanding hebben ontmoet. Was er in Korinthe, dat was een stad 2000 jaar geleden, een groot probleem ontstaan. Want die gemeente leefde natuurlijk in die heidense omgeving. En daar in die heidense omgeving zeiden de mensen, ja, de opstanding uit de doden, dat is natuurlijk iets raars. Dat vond ze gek. Hoe kan nou iemand die in het graf ligt daar weer uitkomen? En men dacht ook in het algemeen dat dat helemaal niet kon. Natuurlijk, er was wel een leven na dit leven natuurlijk, dat dachten al die mensen toen. En tegenwoordig heb je dat ook een heleboel mensen denken, dat je kunt reïncarneren en weet ik wat allemaal meer. Dat er een hemel is voor goede mensen en zo. Maar dat is dan niet lichamelijk, maar dat is dan een beetje met onze geest. Dat dacht men. Stond ook onder invloed van de Griekse filosofie van Plato vooral. Die zei, ja, dat aardse, dat is maar niks. En zo kreeg je in die vroege kerken een beweging, dat noemen ze de gnostiek, de vroege gnostieken. Die zeiden, ja, dat lichamelijke, dat aardse, dat is betekenisloos. Het gaat om dat geest in de opstanding is, dat onze zielen na dit leven als het ware bevrijd worden uit die gevangenis van het lichaam. En dan zo voortleven. Nou, dat leek allemaal erg mooi en die mensen in Korinthe raken daar een beetje van in de war. Ze zijn vaak met dwalingen en dan raken de mensen in de war. En dan zeggen ze, zou het wel waar zijn wat Paulus zegt en zo en dat soort dingen. En dan gaan we lopen en denken en praktiseren. En gemeente, hou u aan de Bijbel en hou u aan de gereformeerde geloofsleer. En richt u daarvoor al op en pas dat niet toe op anderen, maar pas dat toe op uzelf. Want de dwaling begint vaak met onkunde, doordat we gewoon niet meer weten wat er in de Bijbel staat. Dat begon daar in Korinthe ook en dan gaat Paulus zeggen van, lieve mensen, nu moeten jullie daarvoor oppassen dat je niet je oor leent aan al die rare gedachten om je heen. En dan gaat hij eerst eens vertellen dat hij Jezus is opgestaan. En dan vertelt hij hoe hij dat nou ook zeker weet. En dan begint hij in vers 5 en dan zegt hij, Petrus heeft de Heer Jezus gezien. Niet alleen als een droom, maar echt gezien. En zeven Tiberias bijvoorbeeld. En Petrus was een belangrijke apostel, die heeft ook gepreekt. Apostel betekent ook dat hij een ooggetuige is van de opstanding van de opgestaande zaligmaker. Dus Petrus heeft gezien, ga maar vragen aan Petrus en Paulus als het ware. Of de Heer Jezus niet is op, dat is echt waar. Daarna aan de twaalfen, kijk maar in vers 5. Dus één, dat is Petrus, Cephas. In de tweede plaats, de twaalf, dat zijn de twaalf discipelen. Hè, Johannes, Petrus, Jacobus, Andreas, Nathanael enzovoorts. Judas hoort daar niet meer bij, want die heeft de Heer verraden. Maar dat noemen we dan de twaalf discipelen. Later kwam de Matthias voor in de plaats. Dan in de derde plaats is de Heer ook verschenen, dat is wel een hele opmerkelijke verschijning, aan 500 broederen. Kijk maar in vers 6. Dat is natuurlijk wel een belangrijke mededeling en ook wel een hele vertroostende mededeling. Want er wordt wel eens gezegd dat de Heer Jezus tijdens een omwandeling van 3 jaar tijd heel weinig vrucht heeft gezien op zijn arbeid. En dat er maar een paar mensen bekeerd zijn geworden. Nou, dat geloof ik eerlijk gezegd niet. En dat staat ook niet in de Bijbel. Als je de Bijbel eens rustig doorleest, dan lees je bijvoorbeeld over Zacchaeus en over een hoofdman. En je leest over Bartimeus en je leest over de jongelingen na in zijn moeder. En het allemaal optelt, dan komt er een heel aantal. En na de opstand is de Heer aan 500 broers, dat is mannelijk. En er waren dan de vrouwen, later komen daar nog bij op. Maria Magdalena en de moeder van de zonen van Zebedeus en zo. En Salome, die we ook allemaal tegenkomen in de Bijbel, die komen er ook allemaal nog bij. Dus dat zijn een heleboel mensen geweest waar de Heer Jezus aan is verschenen. In Galilea. Wanneer dat precies is, dat vermeldt de Bijbel niet, maar het is wel gebeurd. Paulus zegt als het ware, ga die mensen maar opzoeken. Ga maar met ze praten. En dan zullen ze u vertellen dat ze de opgestaande Jezus hebben gezien. En dat het echt waar is. Dus dat is ook vandaag ook nog belangrijk als God de mens bekeert. Er staat natuurlijk niet dat mens in het midden, er staat Gods werk in het midden. En dan is het ook goed dat we daar een beetje naar luisteren. En daar is wat van horen. Zo ook die 500 broeders. Paulus zegt, ga ze maar opzoeken. Dan kunt u het horen, dat de Heer Jezus echt is opgestaan. Dat is natuurlijk wel mooi. Want wat denkt u dat Zacchaeus wel vertelt? Komt zo'n man uit Korinthe of zo'n vrouw. Die komt bij Zacchaeus in Jericho. Zacchaeus, wil je er iets van vertellen? Ja. Nou, wat denkt u dat Zacchaeus nou heeft verteld? Ik geloof eerlijk gezegd dat Zacchaeus, dat Lucas, die dat allemaal opschrijft, ook bij Zacchaeus is geweest. Dan kunt u het precies lezen in Lucas 19. Daar vertelt Zacchaeus over dat grote moment in zijn leven. Zacchaeus, haast u, kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En dat iemand nooit meer vergeet. En toen Lucas opgeschreven, later in de Bijbel neergelegd. Hè, de Heer is hem geopenbaard. Waar zijn zoon in mij te openbaren. Heel veel voorbeelden in de Bijbel. Dus derde, die 500 broeders. En dan komen we bij Jacobus 7. Wie is Jacobus? Jacobus, dat is een ander kind van Jozef en Maria. Dus nadat de Heer Jezus is geboren, zijn er nog andere kinderen in het huwelijk van Jozef en Maria geboren. En die andere kinderen, die geloofden eigenlijk niet in de Heer Jezus, dat hij de Zoon van God was. Dat geloofden ze niet. Zijn broeders, zegt Johannes, geloofden niet in hem. En na de opstand is de Heer dus aan die Jacobus verschenen als een levende Heer. Nou, wie de levende ontmoet in dit leven, die gaat door de knieën. Dus ook zijn broer, een ander kind van Jozef en Maria, zijn halfbroer zouden wij zeggen. Netvlies ook tot geloof komen. Die wordt later dan een bekende leider in de gemeente van Jeruzalem. En heeft ook de brief aan Jacobus geschreven. Van Jacobus, waar we de lijdenscategorisatie over nadenken. Dus dat is Jacobus. En dan tenslotte zegt Paulus 12 en de apostelen. Dus een bredere kring van apostelen. Vijf en tenslotte, ja. Ja. Daar komt Paulus bij zichzelf. Is de Heere hem verschenen. En ten laatste van allen. Kijk maar in vers 8. En tenslotte is hij ook van mij. Ook van mij. Kijk, dat is voor Gods kinderen een heel belangrijk zinnetje. De laatste van allen. Ook van mij. U voelt wel, die tekst wordt hier onmiddellijk geweldig persoonlijk. Paulus die zegt van, ja, ik heb wel eens wat van de Heer Jezus gehoord of zo. En ik heb wel eens wat in de Bijbel gelezen. Nee, de laatste van allen. Ook van mij. En dat is het grote keerpunt geworden in zijn leven. Net als bij Jacobus. Die broer van de Heer Jezus. Grote keerpunt. De Heer heeft Paulus opgezocht. Waar is dat gebeurd? Kunnen we lezen Handelingen 9. Dat is op de weg naar Damascus. Eerst was Paulus een vijand. Van God, van genade. Dat zijn van natuur allemaal. Jongens en meisjes, vaders, moeders. Dat zijn van natuur allemaal vijanden. De ene is een wereldse vijand, de andere een godsdienstige vijand. Maar van natuur, elk mens is een vijand van God en een vijand van Christus. Ja, maar dat ben ik niet. Zo? Nee? De Jezus zegt bijvoorbeeld, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig vanuit. Ja, maar. Nee. Hij zegt dat. Die zichzelf verloochent. Nou ja, dat past niet bij ons, hè. Ik heb in de achterliggende week ook wel eens gehoord van mevrouw Kaag en zo, hè. Dat er iets heel ernaast was gebeurd en zo. En dan komt er een persconferentie. Nee, dat dan zo een beetje hoort. Dus het enige waar mensen dan mee bezig is zichzelf te verontschuldigen. In de politiek. In de samenleving. In de kerk. Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Nou kijk, dat doen we nou van nature helemaal niet, hè. En als de Heer er komt, de laatste van allen ook van mij. Dan wordt Paulus van een vijand van de Heer een vriend. Dan wordt hij van een vervolger van het evangelie een verkondiger van het evangelie. En dat is het grote geheim. Dus lezen, kunnen we lezen Handelingen 9, dat is Gods wonderlijke opzoekende zondagsliefde. En dan gaan we eerst eens nadenken hoe dat nou toch komt. Dat de Jezus aan Paulus is verschenen. En dat hij die grote apostel is geworden die brieven schreef, gemeent en sticht, evangelie heeft gepreekt, voor zoveel miljoenen mensen tot een eeuwige zegen is geworden. Met de laatste van allen. Als we dan even doorlezen naar vers 10, doch door de genade Gods. Ben ik wat ik ben. Gemeente, wij zijn zo gauw geneigd om naar onze talenten, naar onze inzichten, naar onze kwaliteiten te kijken. De een kan nog beter rekenen dan de ander. De een heeft nog meer godsdienstige dingen dan de ander. En alsof God daar op een of andere manier rekening mee zou houden. En dat God dus mensen gebruikt die er ontzaggelijk geschikt voor zijn. En die vanuit zichzelf, ja, daar wel een verlangen toe hebben enzovoorts. Nou, ik kan u teleurstellen, dat is er helemaal niet. Ja, maar nee, dat is er niet. Ook niet bij Paulus. Vroeger heette hij Saulus. En dan komt het dan dat hij toch de Jezus lief gekregen, dat evangelie is gaan preken. Nou, dat is nou de genade. Kijk maar in vers 10, er staat er drie keer in. Goed onthouden, hè? Genade God, er staat er drie keer in. In de kleine, drie keer. En dan wijst dat dus op. Nou, hoe komt het nou dat God nu genade wil bewijzen aan zo'n man die mee heeft geholpen om Stefanus te vermoorden? Hoe komt dat nou? Dus dat is het werk van ons, hè? Stefanus vermoorden, moord en doodslag. Peter zegt het ook op de Pinksterdag. En die mensen die daar staan, jullie hebben de Heer Jezus vermoord. Nou, als u dat wordt gezegd, u bent een moordenaar. Ja, het algemeen vinden we dat prima. Maar als de politie komt en zegt, we hebben wat opsporing gedaan en we hebben ontdekt dat u de moordenaar bent van die meneer die vermoord is toen en toen. Nou, dan denk ik dat u wel anders praat, hè. God maakt het persoonlijk. Nathan zegt inderdaad, jij hebt dat gedaan, David. Uria laten vermoorden. Nee, dat is niet Joab, dat heb jij gedaan. Zeg u dat ook wel eens, dat de Heer zo dichtbij kwam. Gemeente, dan gaan we zo meteen de kerk uit. Die pinkstelingen, die sloegen op hun borst. En zeiden de oude mensen, dan krijg je de klap naar binnen. Dan krijg je dus een klap. En dat doet niet altijd, dat is niet fijn. Doe zeer. Maar zo heeft God naar Paulus opgezocht. In zijn genade. En waar komt dan die genade precies vandaan? Waarom doet God dat nou, hè? Ja, genade, dat is tegenover schuld. En dan gaan we even wat nadenken over dat begrip genade. Maar door de genade Gods. Dat heeft in eerste plaats te maken met God de Vader. God de Vader die van eeuwigheid is, die de hemel en de aarde geschapen heeft. En voordat deze hele wereld er kwam, heeft God de Vader een groot plan gemaakt van eeuwigheid. Dat noemen we Gods raad, Gods welbehagen, Gods begeerte. En dat is het grote plan van de verkiezing en verwerping. En in dat grote plan heeft God bepaald dat er zondaren zalig zullen worden. En wie het zijn ook. Jacob heb ik lief gehad, Ezel heb ik gehad. En nadat God dat grote plan heeft gemaakt, heeft hij overleg gehad met zijn zoon, de Heer Jezus. Dat noemen we de vrederaad. En toen heeft God de Vader die uitverkoren aan de Zoon gegeven. Want de Heer Jezus zegt in Johannes Evangelie, ze waren van u en hebt ze mij gegeven. Dus God de Vader gaf de uitverkoren aan de Heer Jezus. En waarom heeft God dat nou gedaan? Ja, dat weten wij goed. De schrift gebruikt daarvoor het woord welbehagen. En dat betekent eigenlijk, ja, dat is God aangenaam. Dat is in zijn hart geweest. Waarom? Ja, dat weten wij niet. God nu wilde omzien een schuldige, zondige mens. Dat weten wij niet. U niet, ik niet. En dat is het eerste wat de Heer ook aan zijn kinderen leert, hè? Dat hij naar een zondig mensen willen omzien. Niet te begrijpen. Dat God de eerste is geworden in ons leven. God is de eerste bijvoorbeeld in de doop. Waar we geboren worden. Maar dat is nog algemeen. Maar dat God nou ingrijpt, hè. 10 hebben de kamer in. Bij Zacchaeus, bij Petrus, bij Paulus. En God ook vandaag nog ingrijpt. En ik heb dat al meer gezegd, ik ga dat nog even herhalen. Dat wordt nu voor Gods kinderen op deze wereld het grootste wonder. Hè? Niet dat zij nou zo hard hebben gelopen. Dat doen we mensen niet van nature. Maar dat God erop raadt. En dat hij daar nou ook vandaag nog mee doorgaat. Naar zijn verkiezend welbehagen. Om 89 zingen we daarover. Het was door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En ik geloof, gemeente, dat dat nog een van die leerstukken is die we maar niet moeten proberen te begrijpen. Maar hoe meer een kind van God wordt geleid in de schriften, des te dieper gaat hij dat bewonderen. Want de verkiezingen, de verwerpingen, dat is niet een boodschap om ons aan te ergeren of zo, of te zeggen van ik wil die boodschap niet horen. Het is een boodschap die de Heer heeft, de Bijbel heeft, tot troost van zijn kinderen. Zodat ze zich meer en meer over God gaan verwonderen. Heb je dat nou ook wel eens? Zeg je nou ja. En God de eerste is geweest. Toch de genade, God de Vader, God de Zoon. Wat heeft hij nou gedaan om zondaren te redden? Ja. Dat is de genade van de Vader, de genade van de Zoon. En ik denk dat u hem allemaal al lang voor bent. God de Zoon is zich een eeuwigheid bereid verklaard. God de Zoon is in de volheid des tijds gekomen. De menselijke natuur aangenomen. God de Zoon die heeft 33 jaar lang hier op deze wereld rondgewandeld. Een heilige God te midden van onheilige mensen. Van geweest voor je Jezus. Elke dag weer opnieuw die verschrikkelijke wereld vol zonden en daarin rond te wandelen. Gedaan. Stierf tenslotte op het kruis, stond daarna op uit de dood, nam een verheerlijk lichaam aan en is nu in de hemel. En daar is hij nog steeds bezig. Daar is hij bezig met zijn kerkvergaderend werk. Dat noemen we de genade van de Heer Jezus, van de Zoon. Dat is de tweede reden waarom Paulus wordt opgeraapt. Want er staat in de Bijbel in Jesaja 53, als de Heer Jezus zich tot een schuldoffer gesteld, als hij zijn offer heeft gebracht, dan zal hij zat zijn. En dan komt er een gemeente. En kijk, de Heer Jezus gaat tegen elkaar kijken. Nu wil ik wat Paulus wordt toegebracht. Daar heb ik voor betaald. Daar heb ik voor aan het kruis gehangen. En dan wordt Paulus gegrepen. En dan wordt hij over van het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht. De Heer grijpt dus in. Op Damascus, kun je allemaal lezen in Handelingen 3, Handelingen 9. En tenslotte de genade van God de Vader. Van God de Zoon en van God de Heilige Geest. De Heilige Geest is de derde persoon in het goddelijke wezen. En de Heilige Geest die zorgt dat die genade niet alleen in ons hoofd komt. En niet alleen dat we ervan horen of dat we ervan lezen in de Bijbel. Maar dat het ook doordringt in ons hart. En dat is de toepassing. Nou, dat zijn er drie dingen. Die toepassing komt zo wel terug als het gaat over de kracht van die verschijning. En dat zijn er drie dingen die de Heer heeft verheerlijkt in het leven van de apostel Paulus. Toch niet ik, maar de genade van de drie-enige God die met mij is. Gemeente, misschien zegt u, ja, ik ken die genade niet. Nou, dat is dan wel heel erg. Ja, toch? Want dan bent u schuldig. En dan gaat u, ja, als dat zo blijft, voor eeuwig verloren. Ik moet dat natuurlijk wel, ja, u moet u waarschuwen voor een eeuwig verderf. Dan zitten we hier nog samen. Nou, Paulus die werd gegrepen. En God gaat ook nog verder met die genadeboodschap te laten brengen. En God zegt in die boodschap, zoek mij en leef. Ja, maar ik weet u niet hoe dat moet. Nou, dat is op zich niet eens verkeerd dat u dat niet weet. Als u dan maar verlegen wordt, hè. Groot verschil tussen dat is, ja, ik heb het niet in het volk doorleven. Of dat we verlegen worden. Want onze verlegenheid schept Gods genegenheid. En God heeft graag verlegen mensen. De Heer, dan weet niet hoe het moet. Niet hoe het moet. Zou u het nog weten? Dat is natuurlijk heilzaam, hè? Als we horen van die genade en dat, ja, de klap naar binnen krijgen en zeggen, dat is nou groot voor Paulus, maar zou dat nou ook voor mij? Toch de genade Gods die met mij. Zullen we in de tweede plaats eens gaan stilstaan wat dat nou heeft uitgewerkt? Toen het de Heilige Geest en toen de Heer Jezus daar op die weg naar Damascus ingericht, hoe dat heeft uitgewerkt in het leven van de apostel. Dat is onze tweede gedachte. Eerst gaan we zingen, dat doen we uit Psalm 135 en daarvan het tweede vers. Psalm 135, het tweede vers. God is goed, loof hem tezaam met gezangen, snaren, spel, prijs zijn liefelijke naam. Want de Heer heeft Israël zich ten eigendom geschikt, Jacob door zijn heil verkwikt. Dat Psalm 135 vers 2. Is dus aan Paulus bewezen. En wat heeft dat dan uitgewerkt? Hoe kreeg dat nou handen en voeten in het leven van de apostel Paulus? En Paulus, die dus deze brief schrijft, dat is al op de derde zendingsreis, en dan heeft hij al een heleboel werk verricht in het Koninkrijk Gods. Hij heeft een dominee met ontzettend veel beroepen en heel veel gaven en brieven geschreven. Bijzondere openbaringen gekregen van de Heer in de hemel. En gemeente, ik weet niet hoe dat bij u is, maar als iedereen zo om ons heen zegt, wat bent u toch een geweldige persoon, wat kunt u toch geweldige dingen doen, dan stijgen we op de ladder van ons zelfrespect. En voor je het weet, dan word je een onuitstaanbaar mens, die door iedereen aanbeden wil worden. Nou, Paulus heeft dan evangelie gepreekt, gemeente gesticht, kind van God, een belangrijk apostel. Hoe gaat hij nou over zichzelf schrijven? En er staat in de Bijbel dus, het is niet dat Paulus hier met een beetje verkapte verootmoediging dingen opschrijft. Dat hij het wel opschrijft, maar helemaal niet meent. Er staan natuurlijk in de Bijbel geen leugens, hè? En dan gaat hij wat over zichzelf opschrijven. Hoe nou die genade Gods bij die grote apostel heeft doorgewerkt en uitgewerkt. En dan gaan we eens wat lezen. Dan staat er in vers 8. Als van een ontijdig geborene. Er staat in het Grieks een woordje, ektroma. En ja, ik hoop niet dat u het erg vindt, maar ik las in een van de commentaren een misbaksel. Een te vroeg geboren kindje, dat heb je wel eens, als vrouwen zwanger zijn, en dan is het een te vroeg geboren. En dan wordt het kindje bijvoorbeeld 10 of 12 weken, en dan, dat is nog niet volgroeid en zo. Dat wordt bedoeld eigenlijk. En toen God Paulus opzoek, was hij een misbaksel. Wat? Ja, een misbaksel. Iemand die eigenlijk eens waard is om opgeraapt te worden. En waarom dan? Wel, Paulus zegt erbij, ik ben niet eens waard de apostel genaamd te worden, want ik heb de gemeente Gods gevolgd. Paulus stond er dus bij, hè, toen Stefanus werd vermoord. En dat vond ik prima. Hij schrijft in de Filippenzen, ik meende waarlijk dat ik daar goden een zeer belangrijk werk mee zou verrichten. Door die volgelingen van de Heer Jezus te vermoorden. En dan voegt hij er nog iets bij in vers 9. Ik ben de mis en ik ben niet waar. Kijk, de apostel die heeft de Jezus ontmoet. En toen hij duikt die weg naar Damascus, de Jezus heeft ontmoet. Toen is alles anders geworden in zijn leven. Want wat heeft hij daar nou uiteindelijk ontdekt en gezien? Hij dacht dat Jezus van Nazareth een verleider, een bedrieger en weet niet wat al meer was. En op de weg naar Damascus ziet hij dat hij Jezus opgewekt uit de doden. Ze leefde. Dus, we hebben ten onrechte Jezus van Nazareth vermoord. Hij is niet een bedrieger, maar hij is een rechtvaardig. Hij is de Messias. En die Messias heb ik gedood. En dat drong met een enorme kracht bij hem binnen. En dan begrijpt u wel dat je op de grond van 3 dagen niet at en niet doet. Want hij heeft de allerergste zonde gedaan die er maar gedaan kon worden. De Jezus heeft ook gezegd, hoeveel van de profeten hebben jullie niet vermoord? Heeft je meegedaan. En daar wordt hij op de weg naar Damascus aan ontdekt. Dat hij de grootste, ja, ik hoop dat u niet hebt, de grootste boef en de grootste crimineel is die de hele wereld rondloopt. Dat is hij. Want u heeft de Messias vermoord. Omdat ik de gemeente Gods, omdat ik de zalig maak, vervolgd heb. En gemeente, dat maakt Paulus zeer ootmoedig. En dat is een van de eerste en van de belangrijke kenmerken van het werk van de Heilige Geest. In het leven van zondaren. Dat ik niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Dat noemen we ontdekkend werk van de Heilige Geest. Dat Heilige Geest begint dat werk in de wedergeboorte en zet dat ook in het leven van Gods kinderen voort. Ik ben het niet, ik was het niet waardig, ik ben het niet waardig. En iedere keer weer opnieuw, Paulus dat ook verhuurt. Ik geloof ook eerlijk gezegd dat die engel de Satan is die hem met haar versloeg. Dat hij iedere keer weer herinnert aan wat hij nou in zijn eertijds heeft gedaan. En dat dat een geestel was in zijn leven. En dat de Satan daar elke keer weer op terug kwam. Ja, maar Paulus, je stond er toch bij toen Stefanus werd vermoord. En toen heb je de... Dat is wat. En iedere keer weer herinnerd wordt. Ja, en zo is hij een onwaardige. Kent u ook dat ontdekkende werk? En kent u dan ook de voortgang in dat ontdekkende werk? Hoe weet je nou of dat waar is? Nou, gemeente, dan wordt dat verdiept en dan wordt dat uitgewerkt. Dan kom je niet alleen maar dat u bijzondere dingen doet, maar dat u helemaal zondig bent. En wat een groot wonder als God nog zo één wil omzien. Nou, dat is nou één. En dat weten we in kinderen. Door de kracht van wederbarende genade. In de tweede plaats, want daar moet ik ook goed over, goed onderstrepen. Kijk, die ontdekking is wel nodig, maar die ontdekking zal ons niet redden natuurlijk. Hè? Nee, want Kain werd ontdekt naar een zonde en Judas en Agab en een hele lange rij mensen in de Bijbel die allemaal ontzettend erg over hun zondige dingen hebben gepraat. Alleen bleef een beetje bij praten. Het drong niet door tot in hun hart. Want als dat doordringt in hun hart, dan komt er een schreeuw. Naar God. Kan ik nog gered? Kan ik van die zonde verlost worden? En dan schreef Paulus in vers 10. Toch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Kijk, en dat is het tweede. Dat zie je ook in de handelingen terug. Handelingen 9. Dat komt aan de neer bij Paulus. Saul, broeder. De Heer heeft me tot u gezonden. En dan leert de apostel, en dan ziet hij, dat nou die opgestane zaligmaker ook aan hem de genade heeft bewezen. Daar moet ik ook wat van zeggen natuurlijk. Hè? Want genade bewijzen, dat betekent in de Bijbel uiteindelijk twee hele belangrijke dingen. In de eerste plaats is die genade tot stand gekomen in de persoon van de Heer Jezus Christus. En door verder niemand anders. Dus het geloof is een genade, zegt Comrie, wat de Heer Jezus op zeer hoge prijs stelt. En alleen de Heer Jezus kan mij redden. En alleen de Jezus waar u dan in gelooft, is hij dierbaar. En al het andere is het dat niet. Dus ikzelf niet, en andere mensen niet, en Mozes niet, en Paulus niet. En het gaat om de Heer Jezus. Wie hij is, en waarom hij gekomen is. En dan, ja, dat we hem leren kennen in zijn namen, in zijn ambten, in zijn naturen, in zijn staten, in zijn weldaden. Paulus zegt aan het eind van zijn leven in de Filippenzenbrief, en is hij al 30 jaar aan het preken, opdat ik Christus mogen gewinnen. Daar is hij net mee bezig. Opdat hij de Heer Jezus mag, hij ziet hem, hij hoort van de zaal, en hij ziet van de zaal, dat ik hem mag gewinnen. Daar raak je dus nooit in uitgeleerd. dat is het tweede belangrijk. En bij die genade zitten dus twee dingen, heb ik gezegd. A, dat we de persoon van de Heer Jezus, dat die enorme waarde krijgt. En in de tweede plaats, en dat hoort daar echt bij, hè. Op dat punt kunnen we wel eens mistasten. Want dan neem ik maar het voorbeeld van hongerige mensen. En die staan dan bij de bakken voor de etalage. En die zien allemaal heerlijk brood liggen. Dat is natuurlijk mooi om naar te kijken. Maar dat lost uw honger natuurlijk nog niet op, hè. We kunnen een heleboel brood zien liggen. Maar als ik honger heb, dan heb ik er nog niet veel aan. Dan moet ik dat brood ook eten. En dan moet ik zien dat ik zo'n brood krijg. Hoe is dat nou in de genade? Nou, die genade die heeft God dus geopenbaard in de zaligmaker. Die Jezus, die kwam naar de aarde. En hoe krijgen we daar nou deel aan? Hè? Nou, de hele wereld kan wel zalig worden, maar als u niet zalig wordt, dan heb u er nog niks aan, hè? We kunnen veel lezen van de Heer, we kunnen er veel over weten. En dat is natuurlijk met ons al helemaal niet verkeerd dat we er veel van weten, maar heb ik er nou ook deel aan? Snap je wat ik vind? We kunnen mooie dingen horen en we kunnen in de krant en we kunnen op plaatjes allemaal mooie dingen zien, bijvoorbeeld een fiets of een fotostel, maar wat heb je ernaar als je het zelf niet hebt? Als iets echt mooi is, dan wil je het ook graag hebben. En hoe krijg je nou deel aan de Jezus? Ja. Moeten we er dan veel over praten? Nou, dat mag wel. Dat is niet genoeg. De fariseeën praten ook veel. Hoe dan veel bidden? Dat is zeker heel belangrijk. Bidden is praten met God. Moeten we dan veel ervaren? Nou, waar God werkt, daar komen ook ervaringen. Maar dat allemaal hoeft nog niet te betekenen dat we de Jezus ons ook hebben toegeëigend. Dat hij ook van ons is. Hoe dan? Ja, en dan heeft de Bijbel daar een heel helder en duidelijk antwoord op. Paulus schrijft in de Romeinenbrief, de rechtvaardige, dat is dus een kind van God, zal door het geloof leven. Zal door het geloof leven. En dan bedoel ik met geloof niet een beetje historische kennis. Dan bedoel ik met geloof ook niet dat we eens wat voelen. Maar dan bedoel ik met geloof het ware. Het zaligmakende geloof. En wat is nou het ware zaligmakende geloof? Toen God zei tegen Noach: Noach, ik ga de aarde verderven. En dat duurt nog wel een heel poosje. Maar ga jij maar een grote kist maken. Ergens midden in het land. Toen zei Noach niet van, dat kost me allemaal op tijd. Ik zal er nog eens over nadenken. En toen is Noach niet met Jan en allemaal gaan praten. Maar toen is hij die ark gaan bouwen. En we lezen in Hebreeën 11 dat hij dat door het geloof heeft gedaan. Ze hebben hem uitgelachen. Ze hebben gezegd, die man is niet helemaal goed meer in zijn hoofd. Hij heeft er ontzaggelijk veel energie in gestoken. Maar er kwam helemaal geen zondvloed. Na 10 jaar niet, en na 20 jaar niet, en na 30 jaar niet, en na 50 jaar, en na 100 jaar. Hopeloze man. Ja. En zelfs na 110 jaar. En hopeloos geval die Noach. 120. Hij bleef bij die aarde. Toen ging hij erin. Dat is geloof gemeente geweest. Dat Noach ondanks alles die ark heeft gebouwd. Gods geloof werd hem geschonken. sterkenis, dat geloof in al die jaren beoefend. Want geloof, dat betekent dat we wat God zegt voor waar houden. Niet af en toe, nee, voortdurend. En dat dat ons leven stempelt. Tot in het diepst van onze, als al de hele wereld, die Noach, die gek. Wat een dwaas. Maar toch vasthouden aan dat evangelie van Gods genade. En als ik dat nog wat verder toespits, gemeente. Dan is geloven, hè. Het is dat alles om mij heen wegvalt. En ik niet met Jan, Piet, Henk en Klaas de eeuwigheid kan aannemen. En dat ik daar ook helemaal niks aan heb. Want er één is die met de doorsleept. En die ene heet Jezus Christus, de zalig. Verder niks. En dat wordt nu op die leerschool van het geloof heel persoonlijk geleerd. Doch de genade Gods die met mij is. En dan het aardes die genade verootmoedigt, ontdekt. Die genade verbindt aan de zaligmaker. En die genade maakt ook ijverig. Want ik heb overvloedige gearbeid. Is dat nou niet hoogmoedig? Maar ik heb dit gedaan. Dat bedoelt hij helemaal niet. Hij is niet voor zijn eigen portemonnee aan het werk gegaan. Hij is ook niet voor de mensen en voor zijn eer en voor zijn roem aan het werk gegaan. Want toen Paulus bekeerd werd, toen Paulus de heidenapostel werd, toen begonnen de problemen in zijn leven. Hij werd van de ene stad naar de andere geschopt. Ze hebben hem gestenen, in gevangenissen gestopt en weet ik wat allemaal meer. Dus voor het baantje hoefde hij dat niet te doen. Wat dan? Overvloedige arbeid. Er kwam in zijn hart een diepe drang. Door goed gerucht en kwaad gerucht, om nou tot eer van de zaligmaker te leven. Hij zegt in een brief, het leven is mijn Christus. Wat dat betreft kunnen we nog veel van de apostel leren. Hè? Dat hele leven werd gestempeld door maar één verlangen. Dat is de gehoorzaamheid aan de persoon van de zaligmaker. En daarin heeft hij overvloediger gearbeid. En zegt hij ook op een gegeven moment, wees mijn navolger zoals ik een navolger ben van Christus. Dus Paulus heeft drie dingen ontvangen uit de genade. 1, ontdekking. 2, geloof. En 3, gehoorzaamheid. En dan tenslotte onze derde gedachte. Die staat in vers 11. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij. Maar Paulus heeft die goede boodschap van redding aan zondige mensen gebracht. In Syrië, in Antiochië, later in Turkije, weer later in Rome, in Korinthe. En die gepreekt. En preken is niet dat we een debat houden of zo, en het kan dit zijn. Nee, preken is de waarheid verkondigen. Evangeliseren, hè, uitdragen. Wat de Heer hem gegeven en wat in de schriften staat. Doorgeven aan andere mensen. En alzo heb gij geloofd. Dus God stuurt er predikers op uit. En in de tweede plaats. Dat woord doet kracht. Koolbrug zegt, werp het woord er maar in en gij zult wonderen zien. Nou, dat heeft Paulus gezien. Hij heeft gezien Antiochië, Joodse mensen, heidense mensen. Hij heeft gezien in Korinthe, een stad van een ontzaggelijke goddeloosheid. Met prostitutie en dronkenschap en noem het allemaal, maar op de meest verschrikkelijke dingen waren daar te zien. Het evangelie gebleken en God had veel volk in die stad. Heeft hij gemerkt in Rome toen ze hem daar wat over vertelden. En zo heeft dat evangelie de wereld, mensen en Paulus veranderd, vernieuwd tot een nieuw leven. Jongens en meisjes, hoe lang horen jullie het evangelie nog al? Vaders en moeders, hoe lang horen jullie de goede boodschap nog? Toch niet ik, maar de genade Gods die met me is. Als je nou zegt, ik heb daar nog geen deel aan, ga dan naar uw woning en zeg, Heer, dan komt hier een hard mens en een schuldig mens. Zou u in genade naar dit ectroma, naar deze ontijdige moord, naar dit misbaksel willen omzien. Dat is in de hemel een God die naar misbaksels omziet, ook vandaag nog. En als u door genade daar nou iets van mag kennen, weet u dan ook van het geheim dat God de eerste is en de eerste blijft. En dat het eenmaal zal uitlopen op de eer en de glorie van zijn naam. Slotzang, gemeente, psalm 138, en daarvan het laatste vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Het is dat mijn vijandschap gaat brand, uw rechterhand zal redding geven, wat er verder volgt. namens de kerk delen we u nog mee. Deze week is de eerste collecte bestemd voor DMZ, diaconale maatschappelijke zorg. Volgende week zijn de collecten bestemd voor de diaconiekerk en schulddelging. Komende woensdagavond is er geen meditatie. Op zondag 8 mei zal er in de ochtenddienst bevestiging van aanvragers plaatsvinden. Tot ouderling de broeders W. van de Berg, A.A. Gorter, L. Post. Tot de jakende broeders A. van Hel, C.A. de Jong en B. Lindhout. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.